17. Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de richting van je zeilen. Onbekend. Maandag 10 augustus 1914, 11 uur en 7, Brugge. Op 140 kilometer afstand van het strijdgewoel liet de generaal zich in een lederen fauteuil neerploffen. Voorlopig voelde de vergrijsde legerstaf zich nog veilig in hun vertrouwde hoofdkwartier. Haast routineus vulde de stafchef de twee glazen op tafel met een dieprode Bordeauxwijn van een uitstekend jaar. Proost! De stafchef hief zijn glas. Hebben we al iets van kapitein Knapen gehoord? Wilde de generaal weten. Vluchtig liet de stafchef zijn blik over de wandklok glijden. Nog niets, zei hij. Hebben ze de kasteelhoeve al bereikt? Vroeg de generaal. Daar hebben ze gisteren de hele dag de tijd voor gehad. Zouden ze nog leven? Ik vrees ervoor, zuchtte de stafchef. Mag het hopen? Wat kan wachten toch lang duren? Klonk de stafchef teleurgesteld. In zijn hand liet hij het wijnglas walsen. De kapitein was afgeschreven en klaar om ergens op een boerderij geiten te gaan kweken. Eigenlijk voel ik wat medelijden voor hem. We hebben hem tenslotte gebruikt, zei de generaal. We? Het gezicht van de stafchef vertrok. Het was de koper van de oscillator zelf die ons de opdracht gaf om kapitein Knapen achter het toestel aan te sleuren, verhief de stafchef zijn stem. Wacht even, zuchtte de generaal. Al die intriges, hoe zat de vork nu weer juist aan de steel? Met een verkreukte zakdoek depte hij het zweet op zijn gerimpelde voorhoofd. Onze minister van Oorlog, begon de stafchef, een minister die nota bene nooit van iets op de hoogte is, krijgt plots lucht van een hoogtechnologisch toestel. Een toestel dat zonder enige moeite gebouwen en bruggen kan laten instorten. Zelfs zijn ondergeschikte kan hij niet in het gareel houden, snoefde de generaal. Ook al gelooft hij niet in de kracht van dat toestel, toch stuurde hij in het geniep 4 mannen naar het dorp om rond te neuzen en informatie in te winnen. Nog een geluk dat zijn ondergeschikten de betekenis van het woord geheimhouding niet kennen, schudde de generaal heftig zijn hoofd. Dankzij mijn interventie werd het viertal onderschept. Dat hij al 4 soldaten verloor, dat heeft hij kapitein Knapen natuurlijk nooit verteld. Jij hebt mij ook niet gezegd hoe ze aan hun einde kwamen. Het zinde de generaal niet dat de stafchef hem zulke informatie onthield en dat hij er nu om moest bedelen. Volgens hem wees dit erop dat de stafchef ook hem niet ernstig nam. Misschien zag de stafchef hem in gedachten wel samen met kapitein Knapen ergens op een boerderij geiten kweken en melken. Een zeppelin bombardeerde de kapel waar ze zich in verscholen. We moeten ook dringend zo'n ding hebben, klonk de stafchef jaloers. De generaal slurpte van zijn glas. Het geslurp irriteerde de stafchef, maar toch ging hij verder met zijn verhaal. Maar wat de minister niet wist, is dat de vijand het toestel te koop aanbood aan de rijkste industrieel van ons land. Gezien wij ons door die industrieel laten betalen om hem te helpen, is hij ook een beetje onze patroon. Hij hoeft zich geen zorgen te maken om de Duitsers, vroeg de generaal. Nee, hij is zo rijk dat hij daar ver boven staat. Zaken blijven zaken en tenslotte is iedereen te koop. Op straat leek er iemand dood aan de hunne te roepen. De rest van het geschreeuw ging verloren, want de stafchef sloot snel het raam. Door het verlies van die 4 mannen ging de stafchef onverstoord verder, begon de minister onraad te ruiken en te twijfelen of dat toestel toch niet kon bestaan. Hij wilde er weer een aantal mannen op afspuren. Ik speelde deze informatie door aan onze man, want die wil natuurlijk niet dat ons leger het toestel in handen krijgt, waarvoor hij veel centen heeft neergeteld. En weet je wat er vreemd is? De hangwangen van de generaal schudden heen en weer. Onze man stemt in met het idee. Sterker nog, hij stelt voor om kapitein Knapen naar de kasteelhoeve te sturen. Ik suggereer de naam van de kapitein aan de minister en die vond het briljant. Voor de minister is kapitein Knapen een held op retour, iemand op overschot en ideaal voor zulke opdrachten. Onze industrieel heeft een andere mening over kapitein Knapen. Voor hem is hij een doorn in het oog. De stafchef ging zitten. leunde ontspannen achterover en vouwde zijn handen samen achter zijn nek. De kapitein weigerde de mannen die ik voor hem voorzien had. Tussen ons gezegd, er zat inderdaad een mol bij die hem in de rug moest schieten. Maar toch had ik dit moeten zien aankomen, want sinds zijn Spaans avontuur vertrouwt de kapitein nog maar weinig mensen. En dan stelt hij nog eisen ook, donderde de generaal. Ach, suste de stafchef, die versleten haan en zijn kuikens zijn al lang verslonden door de straatkatten. Maar de kapitein noemde de naam Cavaillal. Ze keken elkaar langdurig aan. Zou hij toch een vermoeden hebben? Vroeg de generaal. Nu was het de beurt van de stafchef om met zijn hoofd te schudden. Blijkt mij onmogelijk. Maar ze hebben alleszins een verleden, een koloniaal verleden. Niemand kan het opnemen tegen Hector Cavaillal. Je kiest best, zoals wij, zijn kant. Het hoofd van de generaal ging instemmend op en neer, waardoor het leek alsof hij dommelde. Maar waarom? Lichtte plots zijn ogen op. Vervaardigt de vijand een toestel om het dan te verkopen aan een industrieel van de tegenpartij? Legers vechten met elkaar. Heren praten met elkaar. Ik ben ervan overtuigd dat aan Duitse zijde twee intelligente heren, net zoals wij, dat toestel lieten ontwikkelen. Ze lieten zich niet door oorlogszucht meeslepen, maar namen de weloverwogen beslissing zich te verrijken. Volgens mij, zei de generaal, werkt dat toestel niet. Ik zeg je dat ze de machtige Hector Cavaillal met een kluitje in het riet sturen. Of, dacht de stafchef hardop en zijn ogen begonnen te fonkelen, hebben ze nog iets beters achter de hand. Zoals ik vernam, hebben de Duitsers niet enkel een indrukwekkend gemoderniseerd legersoldaten, maar ook een leger wetenschappers. Dag in dag uit sleutelen die aan de gekste uitvindingen. Er moet een conventie gemaakt worden om al die tovenarij te verbieden. Men dient op een klassieke manier oorlog te voeren, ging de generaal tegen de stafchef in. Giftige gasbommen waar de huid er loskomt, het gebogen wapen waarmee een soldaat om de hoek kan schieten, een zeppelin met een platte bovenkant, zodat vliegtuigen erop kunnen landen en opstijgen, fantaseerde de stafchef erop los. Met een blik van minachting keek de generaal hem aan. Ik heb zelfs gehoord dat het hoofd van het Russisch experimenteel laboratorium van het ministerie van Oorlog aan een gigantische tank werkt. Een soort driewieler met twee wielen van wel 8 meter diameter. De generaal sloeg met het vlak van zijn handpalm op de tafel, waardoor de stafchef uit zijn betoog opschrok. Genoeg over die onzin. Wat als het Britse expeditieleger onze minister ter hulp schiet? Zeker dat het toestel niet in Britse handen kan vallen? Vroeg de generaal ongerust. Het Britse expeditieleger onder bevel van generaal French kreeg de taak om de Franse en Belgische legers te steunen in het stoppen van de westelijke vleugel van het Duitse leger. Onmogelijk! Het Duitse leger overheerst, glunderde de stafchef. Hoe moet het daarna verder? Het is een zuiver zakelijke transactie voor hen. Daarna gaat ieder zijn weg. We blijven dus vijanden, zuchtte de generaal met spijt in zijn stem.